Het heilig woord van God, gemeente, kent veel onbekende bladzijden. Bladzijden die wij misschien wel lezen, en dat is goed. Maar waar we naar lezen eigenlijk toch gedachteloos weer verder gaan, en dat is niet goed. Want de apostel schrijft zo tegen het slot van de Romeinenbrief, al de schrift... En alles wat geschreven is tevoren, is tot onze lering geschreven. Dat betekent, in alles wat er staat, heel bijzonder ook in de boeken van het Oude Testament, want daar doelt de apostel Paulus op, liggen geestelijke lessen. En dat geldt ook voor een onbekende bladzijde uit Gods woord, die we vanmorgen hebben opgeslagen. Het begin van de geschiedenissen van Jefta. Jefta, de man die als een verlosser door God gegeven is aan het volk van Israël in de tijd dat dat volk zich bevond eigenlijk op een dieptepunt in de geschiedenis. Jefta, de man die aan God de bekende gelofte deed voor de strijd. Het eerste wat ik uit mijn huis zal ontmoeten wanneer ik na de overwinning terugkeer, dat zal ik aan u offeren. En de eerste die uit zijn huis kwam was zijn eigen dochter. Jefta, de man die ook genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Want in Hebreeën 11 vinden we in de zogenaamde galerij van geloofshelden ook heel kort aangeduid de naam van Jefta. Wel, we willen iets uit het leven van Jefta proberen te overdenken vanmorgen. En we schrijven bij ons tekstgedeelte geestelijke lessen uit de geschiedenis van Jefta. Geestelijke lessen uit de geschiedenis van Jefta. Drie gedachten. Allereerst de tijd van Jefta. Dat is hoofdstuk 10, vers 6 tot en met vers 10. Vervolgens de God van Jefta, dat is vers 11 tot en met vers 16. En aan het einde van dat gedeelte lezen we die veelzeggende woorden. Toen werd zijn ziel verdrietig over de arbeid, de moeite van Israël. En tenslotte staan we stil bij het portret van Jefta. Hoofdstuk 10 vers 17 tot en met 11 vers 3. Dus drie gedachten, allereerst de tijd van Jefta, vervolgens de God van Jefta en tenslotte het portret van Jefta. Wij hebben vanmorgen, gemeente, het boek van de Richteren voor ons. En wanneer u een klein beetje bekend bent met de Bijbel en met dit Bijbelboek, dan weet u dat je in dat Bijbelboek steeds hetzelfde patroon ziet terugkeren. Dat is een terugkerend refrein, zouden we kunnen zeggen, dat bestaat uit vier fasen. De eerste fase, en ik begin maar op een willekeurig punt, de eerste fase is dat het volk van Israël afvalt van de Heere en van zijn dienst en in de zonde gaat leven. En dat duurt soms verschillende jaren, maar na verloop van tijd dan zendt de Heere een vijand die het volk gaat onderdrukken. De Filistijnen of een ander volk. Ze komen, ze doen een inval in Israël, ze onderdrukken het volk. En dat duurt ook de nodige tijd, dat is de tweede fase. En dan, na weer verloop van tijd, gaat het volk vanuit de nood en vanuit de ellende roepen tot God. Om hulp, om uitkomst. De derde fase. En dan hoort de Heere steeds opnieuw het gebed van het volk. En dan zendt hij een richter die het volk moet verlossen. Die het volk ook moet regeren. En onder leiding van die richter dient het volk dan een aantal jaren de God van Israël. Totdat de richter sterft en het volk weer terugvalt in de zonde. En dan begint datzelfde patroon weer opnieuw. Het volk leeft een aantal jaren in de zonde. De Heere stuurt opnieuw een vijand. Het volk gaat weer roepen vanuit de nood. De Heere stuurt weer een richter. Wel, dat patroon vinden we ook in onze lange tekst van deze morgen. Laten we het eens nagaan. De eerste fase, de fase waarin het volk van de dienst van de Heere afvalt. We lezen het op een aangrijpende manier aangeduid in vers 6 van hoofdstuk 10. Toen deden de kinderen Israëls wat kwaad was in de ogen van de Heere. Nee, zo staat het er niet. Er staat, toen voeren de kinderen van Israël voort. Dat betekent, ze gingen ermee verder. Wat ze al zo vaak gedaan hadden, deden ze opnieuw. Ze vielen weer van de Heere en van zijn dienst af. En ze gingen weer de afgoden dienen. De kinderen moeten maar eens meetellen voor zichzelf in gedachten. Als we dat lezen in vers 6. Ze dienden de Baals en Astaroth en de goden van Syrië en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de Ammonieten en de goden van de Filistijnen. Dat zijn, wanneer je hebt meegeteld, 7 goden. Het is alsof de Bijbelschrijver, misschien is het Samuel geweest die het boek van de Richteren geschreven heeft onder Gods leiding, maar het is alsof de Bijbelschrijver wil duidelijk maken, het volk diende een volheid van afgoden. Aan 1 of aan 2 afgoden, de bekende afgoden, de Baals en de Astaroth, de Astartes, had Israël niet genoeg. Nee, de ene na de andere afgod werd aangeroepen en op de ene na de andere afgod werd het vertrouwen gesteld. En dan staat er ook nog bij het pijnlijke van die zonde. Slot van vers 6. Ze verlieten de Heere. Met allemaal hoofdletters. De God van het verbond. De God die had gevraagd naar een volk dat nooit naar hem gevraagd had. Ze verlieten de Heere en ze dienden hem niet. Dat is de zonde, dat is de afval van het volk van Israël. En we trekken de lijnen maar door naar onze leven vandaag. Weet u, weet jij wat de afgoden in jouw leven zijn? Zijn uw ogen, zijn jouw ogen er al voor geopend? Iemand heeft eens gezegd, uw afgoden, jouw afgoden zouden kunnen zijn datgene waar je het laatst aan denkt voordat je slapen gaat. En waar je het eerst aan denkt wanneer je weer wakker wordt. U begrijpt wel, dat gaat niet altijd op, maar dat zou kunnen. Dat nou precies uw afgod is. Datgene waar u gisterenavond het laatste aan dacht. En vanmorgen het eerste. In plaats van aan diegene die de schepper van ons leven is. En die recht op ons leven heeft. Nee, het is nog wel makkelijk om de afgoden aan te wijzen op een afstand. Om de afgoden aan te wijzen, en laat duidelijk zijn, dat zijn ook grote afgoden. Om de afgoden aan te wijzen in een voetbalstadion, op het speelveld of in een zaal waar een popconcert wordt gegeven. Maar de afgoden die daar zijn, zijn, als ik het zo mag zeggen, broers of zussen van de afgoden die leven in ons aller hart. Wat is de afgod die er leeft in uw hart, in jouw hart, in het mijne? Zijn uw ogen er al voor geopend? Calvijn schrijft ergens, het hart van de mens is een fabriek van afgoden. Iedere dag, ieder uur rollen er als het ware nieuwe afgoden van de lopende band. En als je de afgoden, als u de afgoden in uw leven hebt gezien, wat hebt u ermee gedaan? Heeft het u op de knieën gebracht? Bent u met uw afgodenbestaan voor het aangezicht van de Heere gekomen? Heb je het gezegd, Heere, hier ben ik, als het erop aankomt, ook een afgodendienaar. En ik kan mezelf maar van de macht van die afgoden niet losmaken. Maar wilt u me bevrijden en wilt u me geven wat nodig is? Het volk verliet de Heere en diende hem niet. En dan lezen we verder in onze tekst. Dan ontbrandt de toorn van de Heere als een vuur tegen Israël. En de Heere verkoopt het volk in de hand van de Filistijnen, in de hand van de kinderen van Ammon. De Heere stuurt, om het eenvoudig te zeggen, twee vijanden naar het volk toe. De Filistijnen in het westen en de Ammonieten in het oosten. En die twee vijanden, ze nemen het volk van Israël als het ware in de tang. Van twee kanten wordt het volk bestookt. En dat wordt eigenlijk helemaal uitgewerkt in de komende hoofdstukken. Allereerst wordt er ingegaan in het boek Richteren op de aanval vanuit het oosten door de Ammonieten. En vervolgens ook op de aanval vanuit het westen. Want na de geschiedenis van Jefta volgt de geschiedenis van Simson. Die strijd tegen de Filistijnen die juist vanuit het westen aanvielen. Maar de Heere, hij stuurt dus vijanden. En die vijanden doen een inval in het land. De Ammonieten, zo wordt ons beschreven, eerst in het Overjordaanse, in het uiterste oosten van Israël. Maar vervolgens steken ze de Jordaan ook nog over. En die aanval, die herhaalt zich jaar in jaar uit, zodat het volk 18 lange en bange jaren onderdrukt wordt door de vijand. En daarachter, en daar moeten we oog voor hebben vanmorgen, daarachter is de hand van de Heere. De Heere. Die 18 jaren lang door de tegenspoed klopt op het hart van het volk van Israël. En die het volk dat de afgoden dient en blijft dienen. 18 jaren lang. Die het volk toeroept. Keer toch weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Want dat is de bedoeling van de Heere. Als hij hier de vijanden zendt, dan heeft hij daarmee het behoud van het volk op het oog. Als er in jouw leven, wanneer je nog onbekeerd voortleeft, allerlei tegenspoed plaatsvindt. Misschien geldt dat wel voor iemand vanmorgen. Iemand met tegenspoed die aan de oppervlakte van het leven ligt, maar misschien ook wel iemand die een verborgen kruis met zich meedraagt. Nee, dan is het nooit goed om vanmorgen vanaf een preekstoel gemakkelijk te spreken over uw kruis en over uw tegenspoed en om maar goedkope antwoorden te geven. Maar één ding weet ik wel vanuit het woord van de Heere en dat is dat de Heere ook in die tegenspoed roept naar onbekeerden onder ons. Keer weder, gij afkerige kinderen, tot mij. En ik zal uw afkeringen genezen. Wat is dat? Een rijk woord, vindt u niet? Ik zal uw afkeringen genezen. Daar vraagt de Heere niet om goede mensen. Daar vraagt de Heere niet om mensen die zichzelf opgeknapt hebben. Maar daar vraagt de Heere naar mensen die hun hart vol afkeringen hebben. Dat betekent die geneigd zijn om zich altijd weer van de Heere af te keren en bij hem vandaan te gaan. En de Heere zegt, kom nu eens met die afkeringen, met de schuld van je afkeringen aan mijn voeten terecht. Afkerig kind, keer weder tot mij en ik zal uw afkeringen genezen. Kijk, dat is ook de roep die klinkt door al die verdrukkingen door de Ammonieten heen. En als de Heere zo komt met die roep in het eerste jaar, houdt het volk zich als doof. En in het tweede jaar hetzelfde. En in het derde jaar, vierde, 18 lange jaren vraagt het volk niet naar God. Wat is een mens, gemeente, hart? Wat is ons hart? Laten we het maar persoonlijk op onszelf betrekken. Zo hard, ook onder de slagen van de Heere, dat we zelfs in de tegenspoed vanuit onszelf niet naar hem zullen vragen. En toch, de Heere roept nog, keer weder. En dan lezen we in vers 10 en we krijgen de indruk dat dat is na die 18 jaren. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Ja, en wat zeggen ze dat? 18 jaar lang geleefd onder de dreiging. Daar moeten we ook niet makkelijk over denken. We horen in onze tijd berichten van vluchtelingen. Mensen die niet meer veilig zijn op de plaats waar ze wonen. Mensen die elk moment te maken kunnen krijgen met soldaten die het huis binnendringen en hem van het leven beroven, of in ieder geval van hun bezittingen beroven. Vreselijk om altijd zo te moeten leven onder de dreiging. Het volk van Israël leefde 18 jaren lang onder zulke dreiging. En dan gaan ze roepen tot de Heere. En wat roepen ze dan? Zeggen ze dan: Heere, verlos ons van die ammonieten. Bevrijd ons. Nee, ik lees toch een diepere toon in het woord van de Heere. Er staat in vers 10. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere, zeggende: wij hebben tegen u gezondigd. Kijk, daar komt het volk van Israël toch terecht bij de diepe oorzaak van hun ellende. Wij hebben tegen u gezondigd. En dat gaan ze ook nog uitwerken in hun belijdenis. Want ze zeggen: zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als dat wij de Baals gediend hebben. Het volk komt op de knieën. Het volk komt in de schuld voor God. Hoe diep is dat geweest? Hoe echt is dat geweest? Vraagt iemand. Het zal bij de een misschien echt geweest zijn in Israël en de ander zal het meegepreveld hebben om maar uit de ellende te komen. Dat zou kunnen. Ach gemeente, hoe diep is het bij mij? Hoe diep is het bij u? Bij jou? Als je je zonde beleidt voor het aangezicht van de Heere. Dat is ook een vraag die we onszelf eens stellen moeten. Hoe diep is het nu eigenlijk wanneer we onze zonden beleiden? Zijn dat toch wat aangeleerde woorden? Zijn dat woorden die we misschien een goede vriend of vriendin hebben horen spreken en het heeft indruk op ons gemaakt en we nemen het maar over? Of zijn het woorden vanuit de nood van onze schuld? Het volk roept tot de Heere. Ja, en wat doet de Heere dan? Als Israël in de schuld komt. Dat is opmerkelijk. We lezen in vers 11. Maar de Heere zei tot de kinderen Israëls: heb ik u niet van de Egyptenaars en van de Amorieten en van de Ammonieten en van de Filistijnen en de Sidoniërs en Amalekieten en Maonieten die u onderdrukten toen gij tot mij riep, als dan uit uw hand verlost? En dan vers 13, nochtans hebt gij mij verlaten en andere goden gediend, daarom zal ik u niet meer verlossen. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Volk kwam in de schuld voor God. Het volk beleed zijn zonde, zowel omdat we u verlaten hebben als omdat we de afgoden gediend hebben. Maar de Heere schudt om het menselijk te zeggen, het hoofd. En hij zegt, ik zal u niet meer verlossen. Waarom doet de Heere dat? Waarom spreekt de Heere hier deze voor onze gedachten misschien harde woorden? Dat is, gemeente, om het volk in de diepte te brengen. Wij kunnen op allerlei manieren, misschien ook wel in het kerkelijke werk, in de contacten die we hebben, op allerlei manieren zo heel gemakkelijk, heel snel een pleister plakken over de wond. Maar als we Gods woord vanmorgen lezen, doet de Heere dat niet altijd zo snel. Maar de Heere legt de wond bloot. En het is de Heere erom te doen dat die wond niet alleen verbonden wordt, maar genezen wordt. En als de Heere dan deze woorden spreekt, ik zal u niet meer verlossen, dan gaat hij de zonde van het volk van Israël, die ze wel beleden hadden, plaatsen in het licht. Ja, waarvan? Van twee dingen. Van zijn goedheid. Dat is het eerste. Kijk, we hebben gelezen zojuist dat het volk van Israël 7 verschillende afgoden ging dienen. Het getal van de volheid. Er was een volheid van zonde in Israël. En nu komt het volk tot belijdenis van de zonde voor het aangezicht van de Heere. En nu gaat de Heere er allereerst op wijzen wie hij in de geschiedenis voor dat afkerige en afgodische volk geweest is. En dan wijst de Heere ook op 7 volken waarvan hij de Israëlieten bevrijd heeft. De Heere zegt als het ware tegenover de volheid van uw zonde en van uw afgodendienst stond een volheid van goedheid en van zorg en van geduld en van langmoedigheid van mijn kant. Uw zonde was zonde tegen een goeddoend God. Tegen een God die u zo vaak verlost heeft. En nu hebt u hem na die 7 keer opnieuw verlaten. De zonde in het licht van Gods goedheid. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Tot dat besef, tot die diepe belijdenis wil de Heere het volk brengen. En zo doet de Heere toch nog, wanneer hij door zijn Heilige Geest licht gaat geven over de schuld in een mensenleven. Dan is een van de dingen die een mens te zien krijgt toch dit, dat hij ziet dat hij tegen God gezondigd heeft. Niet maar tegen een wet, niet maar tegen mensen alleen, maar boven alles tegen God. Tegen welke God? Tegen een God die niet opgehouden heeft om goed te doen. En wanneer een mens door het werk van Gods geest dat mag zien, dan wordt het hart verbroken. Want dan ga ik zien, ik heb tegen Gods liefde gezondigd. Bovendien, de Heere stelt, en dat is ook iets wat op de bodem van de woorden van vers 12 en vers 13 en vers 14 ligt. De Heere stelt die zonde ook in het licht van zijn gekrenkte eer. Want de Heer is zo goed geweest, maar de Heere had ook recht op het volk. Als de God van het verbond, maar ook als de God die hen met zoveel weldaden had gezegend. En u zegt de Heere in vers 14, gaat heen en roept tot de goden die gij verkoren hebt. Laat die u verlossen ten tijde van uw benauwdheid. De Heere wijst erop hoe het volk hem in zijn eer aangetast heeft. Hoe ze zijn zorg en zijn liefde versmaad hebben. En wat dat voor hem en voor zijn heiligheid en voor zijn eer betekent. In deze geschiedenis, voor zover we hem tot nu toe overdacht hebben, ligt een les, gemeente, voor het geestelijke leven. Wanneer u met uw schuld, met uw zonde loopt en de Heere u of jou tot belijdenis van je schuld, van je zonde gebracht heeft en je dat voor de Heere uitgezegd hebt en toch de verlossing in de diepe zin van het woord maar op zich laat wachten. Want daar ziet u toch naar uit. Zou niet best zijn, gemeente, als we onze schuld beleden en we zouden zeggen, ziezo, nu is het weer beleden en nu is het weer goed. Waar de Heer echte schuldbelijdenis werkt, daar komt toch ook het uitzien naar het spreken van de Heer, waarin Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, zijt welgemoed, uw zonde is u vergeven. Maar als dat uitblijft, als de zonde u alleen maar meer voor ogen gaat zweven, wanneer u alleen maar meer gaat zien hoe kwaad u hebt gedaan, wat is daar dan de bedoeling van de Heere mee? Om u meer en meer in de diepte te brengen. En om u er meer en meer van te overtuigen tegen wie u gezondigd hebt. Om uw hart, om jouw hart meer te verbreken. En om u te brengen op de plaats waar het volk van Israël komt. We lezen verder vers 15. Maar de kinderen van Israël zeiden tot de Heere. Ja, wat doen ze dan? Dan hebben ze gehoord dat de Heere tegen hen zei, ik zal u niet meer verlossen. Nogmaals, dat is wat. Als de Heere dat nou tegen je zou zeggen vanmorgen. Ik zal je niet meer verlossen. En dan zegt het volk van Israël tegen een God die tegen hen heeft gezegd, ik zal u niet meer verlossen. Opnieuw, Heere, wij hebben gezondigd. Daar komt het volk opnieuw in de belijdenis van schuld. En daarin blijkt ook dat het althans bij verschillende van het volk niet een oppervlakkige en goedkope belijdenis van schuld is geweest. Heere, al verlost u ons niet. Wij hebben tegen u gezondigd. Ja, dieper nog. Het volk buigt voor de Heere. Want het zegt, doe gij ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen verlos ons toch te deze dagen. En dan lezen we in vers 16. En ze deden de vreemde goden uit hun midden weg. En dienden de Heere. Daar ziet u een paar heel duidelijke trekken van wat echte bekering is. Wat is echte bekering? Ik kijk ook naar de jongeren in de kerk. Dat is een vraag waar je misschien zelf wel mee loopt. Wat is nu echte bekering? Je vindt het hier in Gods woord. Echte bekering, dat is bekering die gekenmerkt wordt door belijdenis van schuld. Maar dat is ook bekering die gekenmerkt wordt door buigen onder de Heere. Heere, doet u maar wat goed is in uw ogen. Dat is jezelf aan de Heere gewonnen geven. En een mens kan lang vechten. Maar als de Heere hem te sterk wordt, dan gaat hij buigen voor God. En dat is ook breken met de zonde. Dat lezen we hier ook in vers 16. Ze deden de vreemde goden uit hun midden weg. Ze hebben de altaren en de beelden van de Baals aan gruis geslagen. Opgeruimd. Daarmee gebroken voor zover dat mogelijk was. Dat moet gemeente in ons leven ook gebeuren. Wanneer er afgoden zijn die aan de hand gehouden worden. En die u echt weg kan doen. Verblijft u er maar over dat u ze dan weg kan doen. Daar moet mee gebroken worden. Daar moeten er ook dingen het huis uit. Daar moeten er misschien wel abonnementen opgezegd worden. Breken met de zonde. Breken met bepaalde contacten. Breken met bepaalde gewoonten. om te ontdekken vervolgens dat er naast afgoden om ons heen ook afgoden zijn in ons hart. En die moeten bestreden worden in de kracht van de Heere. Ja, en als dat gebeurt, als het volk zo in echte bekering voor de Heere buigt, dan lezen we dat wonderlijke woord aan het slot van vers 16. Toen werd zijn ziel, de ziel van de Heere, dat is menselijk gesproken, verdrietig, ongeduldig, zouden we ook mogen lezen, over de moeite van Israël. Kijk, daar kijken we met eerbied gesproken, de God van Israël, de Heere in het hart. Als de Heere nu ziet dat het volk zich bekeert, echt bekeert, en dat was ten diepste ook nog zijn eigen werk, dan wil de Heere niet meer verder gaan met dat volk tuchtigen en slaan. Dan wordt zijn ziel verdrietig over alle moeite van Israël, alle arbeid van Israël, alle moeite die het moet ondergaan onder de slaande hand van de Ammonieten. Dan staat hij op om het volk te bevrijden. We zouden het eigenlijk nog anders moeten zeggen. De Heere heeft, nog voordat het volk zich bekeerde, al een man afgezonderd die het volk zou gaan bevrijden. Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dat patroon, en dan haasten we ons naar onze laatste gedachte, maar dat patroon van de richterentijd, die vier fasen, dat is kind van God onder ons. Niet alleen een stukje geschiedenis, toch? Dat is toch ook iets wat u herkent in uw eigen leven met het schaamrood op de kaken. Zo vaak weer van de Heere afvallen en bij de Heere vandaan zwerven. En wat moet de Heere dan voor middelen gebruiken om zijn kinderen weer terug te brengen? Dan brengt hij ze opnieuw in de nood. In die nood van waaruit ze na kortere of langere tijd gaan roepen tot God in de hemel. En wat een wonder als de Heere het dan waar maakt. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ten slotte nog iets over onze laatste gedachte, het portret van Jefta. Daarvoor gaan we vanuit vers 17 nog even naar het heuvelland van Gilead. In dat heuvelland van Gilead, in het Overjordaanse, liggen twee legers tegenover elkaar. Aan de ene kant het leger van de Ammonieten. Dat is een machtige, sterk leger. 18 jaren lang heeft het Israël al verdrukt. Aan de andere kant het leger van Israël. Eigenlijk maar een klein leger. En de Israëlieten, ze beseffen het. De strijd is aanstaande. En wij zullen zo nooit kunnen overwinnen. En dan wordt er in de nood, in dat legerkamp, een roep geboren. Want dan klinkt er, zo lezen we in vers 18, in het kamp van Israël de vraag: wie is de man die beginnen zal te strijden tegen de kinderen van Ammon? Wie is de man die leiding zal geven in de strijd? Wie is de man die voor ons de overwinning zal behalen tegen een vijand die we in eigen kracht nooit kunnen overwinnen? En dan wordt er gedacht aan Jefta. Jefta, wiens portret in het laatste stuk van onze tekst wordt getekend in een paar lijnen, en ik stip ze maar even aan. Jefta, de man over wiens levensbegin een schaduw ligt. Want Jefta was een hoerenkind. Zijn vader heeft een verhouding gehad, een buitenechtelijke verhouding met een vrouw. En uit die verhouding is Jefta geboren. En Jefta is wel opgenomen in het huisgezin van Jefta, maar hij bleef toch altijd een vreemde. En dat blijkt wel als zijn vader sterft. Want dan staan ze, en dat is de tweede lijn die ik even aanstip, dan staan zijn broers tegen hem op. En ze stoten Jefta uit het huis. En ze zeggen, 11 vers 2, gij zult in het huis van onze vader niet erven, want gij zijt een zoon van een andere vrouw. Jefta is een uitgestotene. Een verworpene door zijn broers. Dat is het tweede. En dan vlucht Jefta naar Top. Waar het precies gelegen heeft, weten we niet. Maar daar om hem heen verzamelen zich ijdele mannen, zegt vers 3. U hoeft daarbij niet per se te denken aan misdadigers. Ijdele mannen, dat zijn eigenlijk net zulke mannen als Jefta zelf. Mensen die verstoten zijn door de mensen. Mensen die geen bestaan meer hadden. Geen toekomst meer hadden. Uitgeworpenen. Ijdele mannen. En Jefta verzamelt hen om zich heen. En met deze mannen voert hij rooftochten uit. Dat is de betekenis van dat uittrekken in vers 3. Voert hij rooftochten uit in het gebied van de Ammonieten. En in die strijd bewijst hij zich een dappere, een strijdbare held. Dat is de laatste lijn die ik nog trek als het gaat over het portret van Jefta. Jefta, een man over wiens levensbegin een schaduw viel. Een uitgestotene onder de mensen. Een man die ijdele lieden om zich heen verzamelde, zoals David dat later ook deed in de spelonk van Adullam. En een man die een strijdbare held was. Een krachtige aanvoerder in de strijd. Een man die onder de zegen van de Heere de overwinning zou kunnen behalen. Dat is Jefta. En naar die Jefta gaat het volk van Israël vragen in de nood. Op wie lijkt Jefta? Dat is de vraag die we tenslotte stellen, zo tegen het einde van de preek. Laten we vanmorgen maar niet eindigen in de tijd van Jefta. En ook niet in het portret van Jefta. Maar laten we vanmorgen de lijn nog een ogenblik doortrekken. Naar diegene die we met recht zouden mogen noemen de meerdere Jefta. De Heer Jezus Christus. Over wiens levensbegin de schaduwen lagen. Neemt u het geslachtsregister, het stamboom van de Heer Jezus er maar bij. Daar komen hoeren in voor. Rahab, Tamar. En is de Heer Jezus tijdens zijn leven niet beschuldigd dat hij voortkwam uit hoererij? Johannes 8. Daar zeggen de Joden, insinuerend in een gesprek met de Heer Jezus, wij zijn niet geboren uit hoererij. En daarmee bedoelen ze, over uw levensbegin ligt toch wel een schaduw. En wij weten dat het anders is, dat de Heer Jezus de heilige Zoon van God is. Maar toch, voor de mensen viel er over zijn levensbegin een schaduw. En als Jefta de uitgestotene was, is de Heer Jezus Christus dat niet bij uitstek. Hij was veracht, zegt de profeet, en wij hebben hem niet geacht. Hij is verworpen door de mensen. Dat wordt wel het meest aangrijpend zichtbaar op Golgotha, waar de Heer Jezus hangt, verlaten en uitgestoten door de mensen. En verlaten door zijn vader. Hij is uitgestoten en verworpen. Gemeente van nature. Ook door ons. In een zondig bestaan. Of misschien in een heel godsdienstig bestaan. Maar van nature zijn wij vijanden van Christus. En werpen we hem uit. En dan het wonder. Jefta verzamelde ijdele mannen om zich heen. En geldt dat niet in een veel rijkere zin van de Heer Jezus Christus? Zo mag ik hem vanmorgen ook prediken, gemeente. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Jefta verzamelde ijdele mannen, mannen zonder bestaan, zonder toekomst, uitgeworpen door de mensen. Zijn er mensen vanmorgen in de kerk die geen bestaan hebben voor God, die geen toekomst hebben omdat ze weten, ik moet een keer sterven en sterven is God ontmoeten en ik kan God niet ontmoeten. Zijn er mensen beladen met schuld? Mensen die lijken op degene die David in de spelonk van Adullam ontving. Mensen, ijdele lieden van wie de ziel bitter bedroefd is. En die een schuldeiser hebben en maar niet betalen kunnen. De meerdere Jefta, de Heer Jezus Christus, ontvangt nog ijdele lieden. Kan het evangelie, gemeente, ruimer gepredikt worden. Christus Jezus in de wereld gekomen om ijdele lieden, zondaren, zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. En dan nog een laatste overeenkomst tussen Jefta en de Heer Jezus. Jefta was een strijdbaar held. Een man die leiding kon geven in de strijd tegen de Ammonieten. Een man die de vijand kon verslaan. En de Heer Jezus Christus, de meerdere Jefta, hij is de strijdbare held bij wie God hulp besteld heeft. Hij is diegene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Diegene die macht heeft om de banden waarmee mannen, vrouwen, jongens en meisjes vanmorgen in de kerk aan de zonde vastgeketend zitten, te verbreken. Hij is bij machten om u te geven wat u niet kan. Hij is bij machten om u te brengen op de plaats waar u maar niet komen kunt in eigen kracht. Hij is een strijdbare held. Zijn naam is de meerdere Jefta. En die Jefta, gemeente, die meerdere Jefta, hebt u bij hem belang gekregen? Dat is de vraag die vanmorgen aan u, aan jouw hart gelegd wordt. De vraag is niet, bent u alle zondagen trouw in de kerk? Al vraagt de Heer dat van ons. De vraag is niet, hebt u een keurig godsdienstig leven? Al vraagt de Heer dat we leven naar zijn woord en naar zijn wet. Maar de vraag is, hebt u werk voor deze meerdere Jefta? Hebt u belang gekregen bij deze Heer Jezus Christus? De Israëlieten verwierpen Jefta. Hij was een hoerenzoon, een uitgestotene. Maar in de weg van de nood, toen ze het zelf niet meer bekijken konden, toen gingen ze vragen, wie is de man die voor ons aangezicht strijden zal en overwinnen zal tegen de Ammonieten? En daarom, gemeente, het is nodig in ons alle leven dat Gods geest ons in het dal, in het heuvelland van Gilead brengt. In de nood brengt. Daar waar we zien dat we een sterke held nodig hebben. Dat we de strijd zelf nooit leveren, laat staan de overwinning behalen kunnen. Dat we een schuld hebben die tot aan de hemel reikt en die door ons nooit betaald kan worden. Want in die weg komt er plaats voor de meerdere Jefta, voor die man die overwinnen kan, die ook vanmorgen in de evangelieprediking nog aangeboden wordt en aangeprezen wordt. En die het vanmorgen vraagt, ook aan u. Wanneer ik voor uw aangezicht zal strijden, zal ik u dan tot een hoofd zijn? Amen.